Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 33. Wij zingen de versen 5 en 6. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heeren mond. En vers 6, maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33, de versen 5 en 6.
Thank you.
De schriftlezing vanavond vindt u in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 5. Wij lezen de versen 16 tot en met 32. Ik noem u Johannes 5 en wij lezen de versen 16 tot en met 32. En daar lezen wij het woord van de Heere. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeide dat God zijn eigen Vader was, zichzelf een gode even gelijkmakende. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: voorwaar, zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Voorwaar, zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem, die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Verwondert u daar niet over, want de ure komt in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Ik kan van mijzelf niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik en mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des Vaders die mij gezonden heeft. Indien ik van mijzelf getuig, mijn getuigenis is niet waarachtig. Er is een ander die van mij getuigt. En ik weet dat de getuigenis welke hij van mij getuigt, waarachtig is. Tot zover de schriftlezing. Doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen we in aansluiting daarop Psalm 29, het eerste vers: aardse machten, loof de Heer, geef de Heere sterkt en eer. 29, het eerste vers na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanavond mediteren over artikel 8 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daartoe lezen wij dit betreffende artikel. Artikel 8. Dat God enig in wezen is en nochtans in drie personen onderscheiden. Volgens deze waarheid en dit woord Gods, zo geloven wij in een enige God, die een enig wezen is, in het welk zijn drie personen, in der daad en waarheid en van eeuwigheid onderscheiden naar hun onmededeelbare eigenschappen, namelijk de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Vader is de oorzaak, oorsprong en het begin van alle dingen, zowel zienlijke als onzienlijke. De Zoon is het woord, de wijsheid en het beeld van de Vader. De Heilige Geest, de eeuwige kracht en mogendheid, uitgaande van de Vader en de Zoon. Alzo nochtans dat dit onderscheid niet maakt, dat God in drieën gedeeld is. Aangezien de Heilige Schrift ons leert dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest elk zijn zelfstandigheid heeft, onderscheiden door hun eigenschappen. Doch alzo dat deze drie personen maar een enig God zijn. Zo is het dan openbaar dat de Vader niet is de Zoon en dat de Zoon niet is de Vader. Dat ook insgelijks de Heilige Geest niet is de Vader noch de Zoon. Intussen deze personen zo onderscheiden zijn niet gedeeld, nog ook ondereen vermengd. Want de Vader heeft het vlees niet aangenomen, nog ook de Heilige Geest, maar alleen de Zoon. De Vader is nooit zonder zijn Zoon, nog zonder zijn Heilige Geest geweest. Want zij zijn alle drie van gelijke eeuwigheid, in éénzelfde wezen. Daar is nog eerste, nog laatste. want zij zijn alle drie één in waarheid, in mogendheid, in goedheid en barmhartigheid. Tot zover. Laten wij een zegen over deze dienst vragen. Heerlijke, eeuwige, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wat voorrecht is het om weer samen te mogen komen in uw huis, onder de verkondiging van het kostbare evangelie. En Heere, nu wij hier bijeengekomen zijn, bidden wij u om een zegen. Een zegen over uw heilig woord, dat wij samengevat vinden in artikel 8 van de belijdenis. En dat wij daarin hebben te mediteren over uw wezen, dat u één bent. En dat u toch drie bent, iets wat wij niet begrijpen. Heere, wij vragen daartoe uw leiding, dat het licht van uw troon, o Vader aller barmhartigheid, ons zou bestralen. En dat de Zoon, dat u het ons zou duidelijk maken. En dat u, o Heilige Geest, uw genade zou schenken in ons hart, om onze harten te openen voor uw woord. En dat wij een zegen mogen ontvangen, want het is zo rijk om over de waarheid na te denken, om te mediteren over wie u bent, om onze gedachten en harten opwaarts te heffen tot u die in de hemel zit. En dat is het waartoe wij geroepen zijn vanavond, om te mediteren over u en over uw persoon. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijden top voor het oog van Sions God betreden? Heere, dat kunnen wij niet. En nu worden wij er toch toe geroepen om op die hoogte te gaan staan, om te gaan mediteren over wie u bent. Heere, wilt u ons daarbij leiden en helpen? Wij zijn onrein van hart en handen. Onze gedachten zijn vervuild. Onze harten zijn bedorven. En zo, Heere, zijn wij niet geschikt met onze onheilige gedachten over u, de heilige en heerlijke God, te mediteren. Maar wilt u ons bekwamen en wilt u ons versterken en wilt u zelf afdalen tot ons, want wij kunnen niet tot u omhoog klimmen. Heere, laat de hemel toch laag mogen hangen en laat er toch een blik mogen zijn op het heiligdom, op wie u bent. En dat wij oog mogen krijgen voor uw werk, o Vader, Zoon en Heilige Geest. Opdat onze harten verlevendigd zullen worden. Opdat de harten van uw kinderen nog meer overtuigd zullen worden van de heerlijkheid van u, hun God. En dat het zo mag zijn dat zij die geen deel aan u hebben, mogen zien hoe noodzakelijk het is om u te kennen en met u te leven. Heere, laat het woord dan ook van vanavond tot bekering mogen leiden. Laat het tot opwekking mogen leiden, tot de verheerlijking van uw grote naam. Heere, we bidden u om het geestelijk leven in ons midden. Ja, in de weg van wedergeboorte, uw Heilige Geest, bewerkt dat toch. U opent de harten, u verlicht het verstand. Heere, zou u het willen doen ook in ons midden, dat uw heerlijk werk openbaar komt. En dat u, o Heere Jezus, verheerlijkt wordt als de barmhartige hoge priester die gekomen is om de treurigen Sions te vertroosten, om hen te geven sieraad voor as, O, wat kan het toch getreurd worden. Wat kan het toch een besef komen van eigen onwaardigheid. En dat ook bij verdieping en bij vernieuwing. En dat kan een mens ook voor ook uw kinderen te neerdrukken. Maar wat is het dan toch rijk wanneer ze bediend mogen worden vanuit de barmhartige hoge priester die sieraad geeft voor as en het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Heere, doe het ook in ons midden, dat zij die hunkeren naar u, die niet zonder u kunnen en niet zonder u mogen en ook niet zonder u willen, overtoon u zelf blinkende in hun harten. En kom nog over in hun harten tot de verheerlijking van uw naam, dat wij maar verootmoedigd mogen worden en dat u verhoogd en verheerlijkt zult worden. Heere, wij bidden u om dat doorbrekend, vertroostend werk van uw geest. O Vader in de hemel, u bent toch die God van alle liefde die uw Zoon hebt gegeven. O stort uw liefde uit door de Zoon in de kracht van de Heilige Geest. Juist in de harten van hen die naar u dorsten. Maar gedenk ook hen die onverschillig door het leven gaan. Die u voor de vorm dienen, maar u niet kennen. Heere, laat ze zien wat ze missen. Dat ze missers mogen worden voor uw heiligheid. Heere God in de hemel, wil zo onder ons werken. Tot eer van uw naam. Zegent u al het werk wat in de gemeente mag plaatsvinden. Het werk op de zondagsscholen. Heere, dank u voor dat werk en de kracht en de energie die u geeft. Ook aan hen die onze kinderen onderwijzen. Help hen dat te doen met liefde. En laat dat werk ook rijk door u gezegend mogen worden. We bidden u voor de verenigingen in de gemeente die bij elkaar komen. Het werk dat gedaan kan worden op verschillende geledingen in de gemeente, de commissies die er zijn. We bidden u voor het werk van de kerkenraad. Bedouwde broeders met uw geest van onderscheid en van genade en liefde, van kracht, van beslistheid en ootmoed, opdat de gemeente gezegend mag worden. Heere, helpt u vaders en moeders in de opvoeding van hun kinderen. Zegenen ieder van ons wanneer er een verborgen kruis is, waar een ander zo weinig van proeft en ervaart. Heere, wilt u meekomen juist in de moeite van het leven die er kunnen zijn. O, verheerlijk dan toch zo uw werk in ons midden. Wij bidden u voor onze kerken en vragen uw leiding en ontferming over ons kerkelijk leven. Wilt u uw zegen en genade geven over de Theologische Universiteit, over het zendingswerk, over het evangelisatiewerk dat op verschillende wijzen mag plaatsvinden. Heere, wilt u uit genade ook het werk in Gent gedenken. We mogen ervoor collecteren. We bidden u, Heer, of u het werk daar wilt voor uw rekening nemen. En dat dominee van Luttikhuizen door u versterkt mag worden. En dat uw genade daar verheerlijkt wordt. Wil nog mensen trekken, ook uit de omgeving van het Evangelisch Centrum, dat ze tot bekering mogen komen. Dat u een machtig werk daar in het midden van die hele wijk in Gent zou willen doen. Heere God, wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. Wil u kinderen voor uw rekening nemen en versterken, ook in landen waar vervolgingen zijn. Gedenk de gevangenen, zegen hen in gevaarlijke omstandigheden. Laat uw koninkrijk toch mogen komen en uw naam verheerlijkt worden door de gehele aarde. Heere, hoor ons bidden en wees ons nu nabij in preken en luisteren, hier in de kerk en ook thuis. We bidden dit alles van u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 110, de versen 1 en 4. 110, 1 en 4. Geliefde gemeente, wie is God? Johannes 4, vers 24 zegt ons, God is een geest. Hij heeft geen lichaam zoals wij hebben. Hij is onzichtbaar. Niemand heeft God ooit gezien. Of kan hem zien. 1 Timotheus 6, vers 15. Hij kan niet gevoeld worden met onze zintuigen. Hij kan niet gemeten worden. Soms spreekt de schrift erover dat de Heere ogen heeft en oren en een mond en een arm. Maar dit is een mensvormig spreken over God. En zo maakt de Heere zich aan ons bekend, op een manier dat wij het kunnen begrijpen. God is de levende, machtige, heerlijke, onzienlijke God. God is een geest. En niemand kan met hem vergeleken worden. Jesaja 40. Wie zoudt gij met mij willen vergelijken? In Psalm 139 vraagt de Heere, vul ik niet hemel en aarde? Hij is overal tegenwoordig. En overal is de volheid van God, de hele God aanwezig. In de totaliteit van zijn wezen. Dat begrijpen wij niet. En dat God van eeuwigheid is tot eeuwigheid, dan duizelt ons verstand. Dat hij alleen onsterfelijkheid heeft in zichzelf. 1 Timotheus 6. Hij woont in de eeuwigheid. En zijn jaren hebben geen einde. Hij heeft ook geen begin. Hij is er. Hij is er altijd geweest. Hij zal er ook altijd zijn. Hij is onveranderlijk. En alle dingen zijn van hem afhankelijk. God weet ook alle dingen. Zijn begrip is oneindig. Hij ziet alles. Hij begrijpt alles. Zijn macht is onbeperkt en hij doet wat hem behaagt. De Heer is heilig en hij doet geen onrecht. Hij is zuiver en recht in al zijn weg en werk. Zelfs in zijn oordelen is de Heer heilig. En rechtvaardig. Alles moet naar hem luisteren. En niemand kan tegen zijn wil ingaan, want hij is almachtig. Hij doet wat hem behaagt. De Heere God is ook liefde. En zo lezen wij dat de Heere zichzelf aan ons openbaart. In Exodus 34, vers 6 heeft de Heere zich aan Mozes geopenbaard. En daar heeft de Heere van zichzelf verklaard dat de Heere is barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. En in Psalm 119, vers 68... daar lezen wij dat de Heere is goed en hij doet wat goed is. Daarom is het verschrikkelijk wanneer mensen tegen de wil van God ingaan. En wanneer mensen hem niet gehoorzaam zijn. Mensen die voor zichzelf willen leven en niet voor de Heere, dat is verschrikkelijk. En toch laat de Heere zien dat hij goed is. Uiteindelijk kan niemand tegen zijn wil ingaan. God regeert alles. Maar de Heere roept mensen als morele verantwoordelijke wezens. En hij wil dat zij hem zullen gehoorzamen. Maar van nature gehoorzaamt niemand hem. En daardoor komt de mens ook in het oordeel. Dat terwijl de Heere goed is. In Handelingen 14, vers 17, daar leert Paulus dat de Heere nochtans zichzelf niet onbetuigd laat. Hij doet goed van de hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende. En hij vervult onze harten met spijs en vrolijkheid. God is goed. De zegeningen dalen neer vanuit de hemel. De dagelijkse zegeningen die wij allemaal ontvangen. En in dit alles is God niet te begrijpen. Ons verstand is te beperkt om God te kunnen begrijpen en doorgronden. We kunnen ook niet begrijpen dat God bestaat zonder een lichaam. En dat hij geen begin heeft en geen einde heeft, dat begrijpen wij ook niet. Als we daarover gaan nadenken, wat dat betekent, geen begin. Hij was er altijd in de eeuwigheid al. En hij zal er altijd zijn tot in de eeuwigheid. Wij zijn maar beperkte mensen. Wij leven hier in de tijd, in de ruimte. Wij begrijpen God niet. En we begrijpen ook niet dat God doet al wat hem behaagt. En dat hij toch niet egoïstisch is. Integendeel, hij is rechtvaardig, vol liefde. Hij is goed. En ons beperkt begrip is te gering om God te kunnen verklaren. En daarom moeten wij het woord van God naspreken. En moeten we goed luisteren naar wat het woord ons voorhoudt. En nadat de Nederlandse geloofsbelijdenis eerst in verschillende artikelen het gezag van Gods woord vastgesteld heeft, zegt zij nu op grond van dit woord, belijden wij een drie-enig wezen, God. In artikel 8, daar wordt in het algemeen gesproken over de werkzaamheid van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. In het volgende artikel, artikel 9, daar wordt meer over het schriftbewijs gesproken. En in het vervolg, in de daaropvolgende artikelen, daar wordt gesproken over de Godheid van de Zoon en ook de Godheid van de Heilige Geest. En dit is allemaal met elkaar verweven. Dus daar kunnen wij het nu vanavond niet over hebben. We moeten ons beperken tot wat we vinden in artikel 8. En daar zien we dus die verborgenheid ons geopenbaard. Dat wij niet begrijpen kunnen dat God een drie-enige God is. Dat betekent dat God één is. En tegelijkertijd is God Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat er geen drie goden zijn. Eén God, drie personen. En elk persoon is de volheid van God. En toch zijn er geen drie goden. De volheid van God in de Vader, de volheid van God in de Zoon en de volheid van God in de Heilige Geest. En dan zeggen we 1 plus 1 plus 1 is 1. Dat is de drie-eenheid. Het is een verborgenheid. Begrijpen wij niet. Maar er staat zoveel in Gods woord dat wij niet begrijpen. Hoe meer u gaat studeren in het woord van God, hoe meer u gaat zien dat het allemaal klopt, dat het allemaal zo moet zijn. Het hangt allemaal met elkaar samen. Maar u gaat ook hoe langer hoe meer zien dat het voor ons mensen niet te doorgronden is, niet te begrijpen is, dat die gedachten zo hoog zijn, veel te hoog voor een sterfelijk mens. Het feit dat de eeuwige God zijn enige geboren zoon gegeven heeft tot een verzoening voor onze zonden, dat begrijpen wij niet. En het feit dat God mens geworden is, buiten alle twijfel, de verborgenheid der Godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. 1 Timotheus 3 vers 16. Dat is de verborgenheid wat zo groot is. En heel de leer van de zaligheid, als u daarover gaat nadenken, het is een heerlijke openbaring van een verborgenheid. Dat God mensen volkomen zalig maakt. Geen enkele andere godsdienst spreekt zo ontdekkend en zo veroordelend over de mens. Geen enkele godsdienst zegt ons dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Deze leer gaat geheel tegen de mens in. En zo vindt u ook geen enkele andere godsdienst die de leer van de zaligheid zo heerlijk openbaart, dat zondaren zalig worden om niet door het geloof in Christus Jezus. Dat de mens zalig wordt zonder enige verdienste van zijn kant. Dat een zondaar behouden wordt door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Dat is uniek. Er is ook geen enkele andere godsdienst die ons zo geheel opeist. Andere godsdiensten, daar kun je nog uiterlijk God dienen en dat is voldoende. Maar bij het christendom, daar wordt de mens geheel opgeëist. Mijn zoon, geef mij uw hart. De Heer wil regeren over heel ons leven. Over heel ons bestaan. Zo is de leer van de zaligheid ook een verborgenheid die we moeten leren zien. Moet ons geopenbaard worden. En zo zijn er nog veel meer zaken in Gods woord. Hoe meer u over gaat denken, door het geloof aanbidt u de Heere. Ook om die verborgenheden maar begrijpen, dat doen we het niet. De schepping, de onderhouding, het groot heelal, de wederkomst. Het is allemaal waar, maar laat ons allemaal zien hoe groot God is. En zo zien we ook de leer van de goddelijke drie-eenheid. Dat is voor ons een verborgenheid die wij niet kunnen verklaren. Het is niet te bevatten. Vader, Zoon en Heilige Geest. En één, enig, waarachtig God. Kunnen wij niet met ons verstand bedenken. Heel Gods woord, u voelt het wel. Daar zijn zulke diepten daarin. Dat kan geen mens bedenken. Dat is door God zelf geopenbaard. Het is de waarheid. Waar u op mag steunen. En ook de drie-eenheid, dat begrijpen wij niet. Al de eeuwen door niet. Er was in de middeleeuwen een beroemde prediker, Bernardus van Saint-Clairvaux. En hij zei, deze grote verborgenheid, hij heeft over de drie-eenheid, moet men eerbiedig aanbidden. Niet nieuwsgierig doorsnuffelen. Hoe de veelheid in de eenheid en de eenheid in de veelheid is. Dit na te speuren is roekeloosheid. Te geloven, godvruchtigheid. Maar te weten is het eeuwige leven. De uitdrukking drie-eenheid betekent dat er één God is en drie goddelijke personen. Dat is ook afgeleid van wat wij in de schrift vinden. 1 Johannes 5, vers 7. Drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En om zalig te worden is het nodig dat wij dit geloven en belijden. Want de Heere Jezus heeft gezegd in Johannes 17, vers 3, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dit kennen van God de Vader en van God de Zoon is alleen mogelijk door het werk van God, de Heilige Geest. En zo wordt de zaligheid geschonken door de drie-enige God. Het is een werk van de drie-enige God. Hij geeft genade. Hij geeft vrede. En eigenlijk, jongens en meisjes, belijden wij dat elke zondag in de kerk. Als wij in de kerk zijn, dan belijden wij. Hoe beginnen we de kerkdienst dan? Wat zegt de dominee dan? Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Wie wordt daarmee bedoeld? Daarmee wordt God de Vader bedoeld. Die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Wat wordt daarmee bedoeld? De Heilige Geest. Want zeven is het getal van God. God rust op de zevende dag. De zeven geesten betekent de Heilige Geest. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. Want hij kwam van de hemel op aarde om ons te vertellen wie God is. De eerstgeborene uit de doden, omdat hij opgestaan is uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. De Heere Jezus regeert alles. Hij doet alles wat hij wil. En ook al die boze koningen, de tirannen, ze zijn nog steeds afhankelijk van hem. En soms kan de Heer het opeens ook laten stoppen met zo'n tiran. Hij regeert alles. Nou, dus God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die geven genade en vrede. De drie-enige God bewerkt de zaligheid. En ook het verbond van de zaligheid rust in de drie-enige God. Dat zien we bijvoorbeeld in Haggai, het Oude Testament al. Haggai 2, vers 5 en 6. Want ik ben met u, spreekt de Heere der Heerscharen, met het woord in het welk ik met u lieden een verbond gemaakt heb. Als gij uit Egypte uittrokt en mijn geest staande in het midden van u, vrees niet. Wat zegt Haggai hier eigenlijk? Onder inspiratie van Gods geest. Hij zegt, de Heere der Heerscharen is met dat volk. En hij is met dat volk met het woord. En dan zegt Johannes, en het woord was God. En het woord is vlees geworden. En dan spreekt Haggai ook over mijn geest staande in het midden van u. Hier zien we in het Oude Testament al. God de Vader, God de Zoon in het woord en God de Heilige Geest. En dat hebben wij te geloven, te aanbidden. We hoeven het niet te begrijpen. Kunnen we ook niet. Hoe zouden wij die hoge God kunnen begrijpen? Dit moeten wij geloven. Dat belijden wij ook met de kerk, dat wij de drie-eenheid moeten geloven. Achter in uw psalmboekje, daar vindt u de drie oude belijdenisgeschriften uit de oude kerk. De apostolische geloofsbelijdenis lezen we vaak elke zondagmiddag. En soms ook wel eens de geloofsbelijdenis van Nicea. Maar er is nog een derde oude geloofsbelijdenis. De geloofsbelijdenis van Athanasius. Dat is wat langer. Die lezen we niet zo vaak. Zou ook wel best kunnen. Maar dat gaat dus ook over de drie-eenheid vooral. Zo wie wil zalig zijn, dien is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houden. En zo wie dit niet geheel ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwig verderven. En het algemeen geloof nu is dit, dat wij de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren, zonder de personen te vermengen of het wezen en de substantie te delen. En zo gaat het verder. Maar als men zalig wil worden, dan moet men de belijdenis van de drie-eenheid geloven. En zo mogen wij ten eerste wel zeggen dat God één is. Iemand vroeg eens aan een jongetje: hoeveel goden zijn er? En het jongetje antwoordde: één. En hoe weet je dat? Omdat er alleen maar plaats is voor één God. Want God vult hemel en aarde. Het jongetje had gelijk. En Gods woord zegt ons duidelijk dat er maar één God is. Vanaf de vroegste jaren moest elk Joods jongetje de woorden uit Deuteronomium 6 vers 4 kunnen opzeggen. Hoor Israël, de Heer onze God is een enig Heere. En dan denken de Joden aan de inwijding van de tempel door Salomo en hoe hij bad in 1 Koningen 8 vers 60. Opdat alle volken der aarde weten dat de Heere de God is, die God is niemand meer. Niemand meer. De Heer is God, één God. En Jesaja bevestigt dat in hoofdstuk 44, vers 6. Zo zegt de Heere, de koning van Israël en zijn verlosser, de Heere der heerscharen. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En behalve mij is er geen God. En een hoofdstuk verder, in hoofdstuk 45. Ik ben de Heer en niemand meer. Buiten mij is er geen God. En hetzelfde zien we in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus getuigt ook dat er één God is. In Marcus 12, vers 29. Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: hoor, Heer, hoor Israël, de Heer onze God is een enig Heere. En Paulus getuigt in Efeze 4 vers 6, één Heere, één God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. God is essentieel één. En wat betekent dat? Daar mogen we met eerbied over nadenken. Dat betekent dat wij God niet kunnen opdelen. Met eerbied gesproken kunt u God niet in onderdelen scheiden, waarbij elk onderdeel minder zou zijn dan God. En dat wanneer u al die onderdelen weer samen zou voegen, dan hebt u weer God in zijn volheid. De Heere God is niet zoals een mens met al zijn verschillende organen. Die kun je uit elkaar halen en weer in elkaar brengen. Maar u kunt niet de eeuwigheid en de onveranderlijkheid, de almacht en de heiligheid van God scheiden van elkaar. U kunt ze niet verdelen. En zo mogen wij zijn drie personen ook niet scheiden van elkaar. Hij is één. Alles in hem is eeuwig. Alles van hem is onveranderlijk. Alles van hem is almachtig. Alles van hem is heilig. Zo is God, zeggen wij, een niet te verdelen essentie, wezen. Hij is niet op te delen. Er is een eenheid in God. Eenheid. De drie goddelijke personen bezitten hetzelfde ondeelbaar wezen. Daarom zegt de Heer Jezus ook: ik en de Vader zijn één. Johannes 10, vers 30. Ze zijn één, dezelfde eer, dezelfde heerlijkheid, dezelfde waardigheid. En Johannes 5, vers 23, opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. En deze eenheid is zelfs zo dat ze op het allernoodzakelijkste en nauwste in elkaar zijn verbonden. Er is geen persoon buiten de ander. We denken aan Johannes 14, vers 10. Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet. Maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Er is eenheid. Ook in de wijze van werking. De Vader werkt van zichzelf. De Zoon werkt vanuit de Vader. En de Heilige Geest werkt vanuit de Vader en de Zoon. Johannes 5, vers 19. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. Er is een eenheid in werking tussen God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar het is een eenheid, maar dan is er dus ook een veelvoud in God. Een veelvoud. De drie goddelijke personen. En nu is God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest, zijn alle drie de volheid van God. En toch deze drie bij elkaar. Eén God. Tegelijkertijd is er een onderscheid tussen God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze mogen niet met elkaar vermengd worden. Het is een onderscheid, geen scheiding. Dat zien we bijvoorbeeld, dat onderscheid, bij de zegen die over de gemeente gelegd wordt. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Er is onderscheid. En dat wanneer een kindje gedoopt wordt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, er is een onderscheid. En zo worden ook bijzondere werkingen toegekend aan elk goddelijk persoon. Het werk van de schepping wordt toegekend aan God de Vader. Het werk der verlossing aan de Zoon. Het werk van de heiligmaking of levendmaking aan God de Heilige Geest. Maar in deze werkingen werken de drie goddelijke personen samen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. Maar hoe heeft God de Vader hemel en aarde geschapen? Samen met zijn Zoon en met zijn Heilige Geest. Want door zijn Zoon heeft God de Vader alles geschapen. De Zoon is de middelaar. Hij is ook scheppingsmiddelaar. God de Vader werkt door middel van de Zoon. Hij is middelaar in de schepping. Want alles, Johannes 1, alles wat gemaakt is, is door hem gemaakt. En niets is er dat niet door hem gemaakt is. De Zoon heeft alles geschapen op last van de Vader, als we het zo mogen zeggen. Maar ook de Heilige Geest is betrokken in de schepping. Want u leest ook in Genesis 1 dat de Geest van God zweefde op de wateren. En dat woord zweven betekent broeden, een vogel die broedt. Het jonge leven wordt opgewekt. En zo wekte God de Heilige Geest het leven op. Dus God de Vader schiep En hij schiep alles door middel van de middelaar, de zoon. En het werd, en die kracht daartoe werd uitgeoefend door de Heilige Geest. Zo werkt de goddelijke drie-enige economie, zeggen we. Heeft niks met geld te maken, maar een wijze van werken. Dat zie je in de schepping, dat zie je ook in de verlossing van een mens. God de Vader heeft het verlossingswerk uitgedacht. En God de Zoon is de middelaar die het uitwerkt. En God de Heilige Geest, die, het is door zijn kracht dat mensen daadwerkelijk verlost worden. En op de jongste dag, God zal oordelen de levenden en de doden, maar hij laat het doen door zijn Zoon, de middelaar. Hij heeft het oordeel aan de Zoon overgegeven. En het is door de kracht van de Heilige Geest dat Gods kinderen opgewekt worden. Dat er een opstanding is uit de doden. Zo werken de drie goddelijke personen samen als wij voorzichtig luisteren naar wat de Heilige Schrift ons voorhoudt. Dus er is onderscheid tussen de drie personen, ook onderscheid in hun werkingen. God de Vader zond de Zoon. En de Zoon is vlees geworden. De Vader is niet vlees geworden. En de Vader heeft ook niet geleden aan het kruis. Maar de Zoon heeft dat gedaan. En de Heilige Geest is uitgestort in de harten van zondaren. En zo heeft de Zoon menselijk vlees aangenomen en niet de Vader. Galaten 4, vers 4, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Zo zien wij hier dan drie in één. En toch de eenheid in de drieheid, ze worden onderscheiden. En zo wordt hier in artikel 8 beleden, ze worden onderscheiden naar hun onmededeelbare eigenschappen. En wat zijn nou de onmededeelbare eigenschappen? Die kan God niet meedelen. Die geeft God niet aan een ander. Dat zijn de eigenschappen die God heeft, zoals zijn eeuwigheid, zijn alwetendheid en zijn almacht. En dat hij overal tegenwoordig is. Dat zijn de onmededeelbare eigenschappen van God. Die deelt hij niet mee aan verloste mensen. Daarnaast zijn er ook de mededeelbare eigenschappen. Dat is Gods liefde, Gods barmhartigheid. En zijn goedheid en rechtvaardigheid, die worden wel meegedeeld aan zij die verlost worden door de Here. En naar de onmededeelbare eigenschappen wordt God nu onderscheiden in Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo is God de Vader de oorsprong, de oorzaak, het begin van alle dingen, zowel zienlijke als onzienlijke. Alles vloeit voort. Hij is de oorsprong van alles. God heeft hemel en aarde geschapen. De engelen geschapen. De duivel was eens een hooggeplaatste engel. Heeft hij geschapen. En die engel is in opstand gekomen tegen God. Maar de Heer is de oorzaak. Oorsprong van alles. En daarom zegt de Heer Jezus ook in Johannes 5, vers 26, wat we gelezen hebben. De Vader heeft het leven in zichzelf. Op een onverklaarbare en onbegrijpelijke wijze heeft de Vader de Zoon gegenereerd, voortgebracht, staat er in Psalm 2, vers 7. En ook de Heilige Geest gaat van God de Vader uit, Johannes 15, vers 26. De Vader bestaat van zichzelf. Hij is de enige oorsprong, begin van alle zichtbare en onzichtbare dingen. De Zoon is van eeuwigheid af door de Vader gegenereerd. En de Zoon heeft ook geen begin, heeft ook geen einde. God de Vader en God de Zoon met God de Heilige Geest zijn altijd samen geweest, van eeuwigheid af. En toch zegt de Schrift dat de Zoon gegenereerd is door God de Vader. Maar God de Vader is nooit zonder zijn Zoon geweest. Is ook nooit zonder zijn Heilige Geest geweest. Het laat zien de eenheid, de goddelijke eenheid. Dat de Zoon en de Vader en de Geest zo nauw aan elkaar verbonden zijn. In zijn welbehagen heeft God de Vader alles bepaald. Daarbij werkt God de Vader samen met de Zoon en de Heilige Geest. Wanneer wij spreken over het welbehagen van God de Vader, dan staat de Vader centraal. Maar dat is niet los van de Zoon, die de rechtsgrond van dit welbehagen verdiend heeft. En het staat ook niet los van de Heilige Geest die de zaligheid verklaart en toepast aan harten van mensen. En God de Vader was zo met barmhartigheid bewogen dat hij zijn Zoon zond naar deze wereld. En de Zoon was zo vol barmhartigheid bewogen dat hij zichzelf wilde geven. En door de kracht van de Heilige Geest wordt deze barmhartigheid van God geopenbaard aan een zondaar. En dezezelfde Heilige Geest leert de mens deze verborgenheden en heilsgeheimen van Gods barmhartigheid aanbidden. De belijdenis zegt verder dat de Zoon het Woord is. God de Vader openbaart zich in zijn Zoon. Door de prediking van zijn woord maakt hij zichzelf bekend. Het vindt allemaal plaats door de Zoon. En daarom zond God zijn Zoon in deze wereld. En dan zegt de belijdenis dat de Zoon is het woord en de wijsheid en het beeld van de Vader. Het woord is vlees geworden en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En in 1 Korinthe 1 wordt Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods genoemd. Hij is de openbaring van de goddelijke wijsheid. Het is toch goddelijke wijsheid dat God zijn recht handhaaft en dat hij toch barmhartigheid bewijst voor een zondaar in Christus. De belijdenis zegt ook, de Zoon is het beeld van de Vader. Hij is als het ware de spiegel van de Vader. In hem kunt u zien wie God de Vader is. Wie de Zoon gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Wanneer u de Zoon ziet in zijn bewogenheid, in zijn barmhartigheid, in zijn liefde, dan kijkt u in het hart van God de Vader. Dan ziet u de onbegrijpelijke liefde van God de Vader, dat hij zijn Zoon wilde overgeven tot in de dood en dat de Zoon wilde komen om de losprijs te voldoen. De Zoon kan nooit losgezien worden van de Vader. En verder zegt artikel 8 dat de Heilige Geest de eeuwige kracht en mogendheid is, uitgaande van de Vader en de Zoon. Johannes 15, vers 26, wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. De Heilige Geest is niet alleen een macht of een kracht, hij is een persoon. Een persoon. De derde persoon van de goddelijke drie-eenheid. Hij is almachtig, alwetend. Het is door zijn kracht dat zondaren tot bekering komen. En wat God de Vader heeft uitgedacht en wat God de Zoon heeft verdiend, dat wordt door God de Heilige Geest toegepast aan harten van zondaren. En Hij zorgt ervoor dat mensen een walg aan zichzelf hebben vanwege hun ongerechtigheid. En dat zij de werkelijkheid van hun verlorenheid inzien. Dat ze zonder God leven en dat het zo niet verder mag gaan. En zo wordt er een roepen in hun harten opgewekt door God de Heilige Geest om Christus als middelaar, om met God de Vader verzoend te worden. En zo vernieuwt de Heilige Geest het leven en leert Hij mensen Christus, de Here, te volgen, Hem lief te hebben en te dienen. Denk maar wat er gebeurd is met Saulus van Tarsen. Hij werd tot stilstand gebracht op de weg naar Damascus. En dat gebeurde allemaal vanuit het welbehagen van de Vader. En door de roepstem van de Zoon werd hij stilgezet. En daarbij opende de Heilige Geest zijn oren en ogen, zodat Paulus begon te roepen: "Wie zijt gij, Heere?" Het was door de kracht van Gods geest dat Paulus gebroken werd, dat hij de waarheid van Christus zag en dat hij met God de Vader verzoend werd. En op de Pinksterdag preekte Petrus Christus aan het volk en ze zagen dat zij hun Messias gekruisigd hadden en dat ze daarmee tegen God de Vader gezondigd hadden. Maar door de Heilige Geest werden ze tot bekering gebracht. Steeds werkt Gods geest en wijst naar de Zoon. Hij verheerlijkt Christus, dat is het werk van de geest, opdat zondaren met God de Vader verzoend worden. Zo werken de drie goddelijke personen samen in het werk van de zaligheid. En dat is nou van uiterst belang voor ons. En daar concentreert zich de schrift ook op. Want wij moeten zalig worden. En als u deze werkingen ziet, dan worden wij opgeroepen om deze drie-enige God te aanbidden en lief te hebben. Hij moet onze verlustiging zijn, onze vreugde zijn. We moeten door Hem verkwikt en verlevendigd worden. Hij moet onze blijdschap zijn. Deze drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, om het welbehagen van Gods liefde en om de Zoon van zijn liefde en om de Heilige Geest die door liefde werkt in harten van zondaren. De drie-enige God moet onze verlustiging zijn. En wat is nou vaak de praktijk, helaas, in ons leven? Dat wij letten op die driehoofdige afgod. De begeerlijkheid der ogen, de wellust van het vlees en de grootsheid van het leven. Helaas, daar richten wij ons allemaal van nature op. Dat ons leven zo gemakkelijk beheerst kan worden door begeerten. Wat hij allemaal kan zien en wat hij allemaal naar zich toe kan halen en vergaderen. En dan zijn er allerlei lusten van het vlees waar een mens zich naar uitstrekt en dan is het tenslotte de trotsheid en de hoogheid van het leven, de eerzucht om gezien te worden. En gemeente, deze drie zaken zijn ons ingekerfd in het hart, maar het zijn wel drie afgoden. En dan moeten we van af en dan moeten we op belust zijn, moeten we voor op onze hoede zijn. Moeten we de Heer om vragen dat we van deze drie afgoden verlost worden en dat we juist de drie enige God gaan dienen. Want als wij die drie afgoden volgen, dan dienen we de drie enige God niet. Maar we volgen de vorst der duisternis, de grote tegenstander van God. En dan zijn wij kinderen der ongehoorzaamheid. En we doen de wil van het vlees en wat het vlees bedenkt. Het is vreselijk wanneer wij Gods hoogheid en heerlijkheid niet erkennen, wanneer we hem niet vrezen, wanneer we ons niet in hem verlustigen. Als men de drie-enige God niet kent, dan komt er een afgod voor in de plaats. De Heer onze God is een enige Heere. En daarom zult gij de Heer uw God lief hebben met uw ganse hart, met uw ganse ziel en met al uw vermogen. Het feit dat God er is, laat zien dat wij die God moeten gehoorzamen, lief hebben. En als we dat niet doen, dan halen we straf op ons. Daarom zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. Hij verlaten die driekoppige afgoden. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. En wanneer het zo mag zijn dat u uzelf ziet als walgelijk, dat u een afkeer hebt van de zonde, kan best zijn dat u mismoedig bent, dat u terneergeslagen bent. Maar besef dat dit wel komt door de werking van de Heilige Geest. Want hij zal maken dat ze een walging aan zichzelf hebben. En daarom moet u niet in de wanhoop zitten. Maar moet u juist vluchten tot die borg en zalig maken. En dat dit alles in uw leven plaatsvindt door het welbehagen van God de Vader. Daarom hebt u indrukken van uw eigen verdorvenheid, van uw eigen walgelijkheid, van uw eigen zwakte. Houd moed. Vlucht tot de Zoon. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden. En wanneer u God door genade mag kennen, en u weet hoe de Heilige Geest uw hart heeft omgebogen, en u weet ervan hoe u met God de Vader verzoend bent, al ziet u nog zoveel vuil in uw leven, maar toch is deze God u alles waard geworden. Al struikelt u in velen, toch keert u steeds weer terug naar die God. Daar strekt zich uw verlangen naar uit. U bent als kind van God geroepen om in gemeenschap met deze God te leven. Gods kinderen moeten in een nieuwe gehoorzaamheid aan God de Vader, Zoon en Heilige Geest wandelen. Zoek de gemeenschap met deze drie-enige God. Overdenk zijn werkingen. Mediteer daarover. Doe het aan de hand van een goed boek. Maar vooral wees een leerling van de Schrift. En oefen uzelf tot godzaligheid in de binnenkamer. Dat u hem al meer mag kennen die uw ziel gered heeft. Die uw banden heeft losgemaakt. Die u vrijgekocht en betaald heeft. Dan is toch alles in uw leven voor hem. O, wees dan voorzichtig om niet te zondigen tegen deze drie-enige God. Zondig niet tegen de Vader die ons het leven geeft en alle dingen, die ons zijn Zoon gaf. Zondig niet tegen de Zoon die u met zijn bloed kocht en u zijn eigendom gemaakt heeft. Vertrouw op hem dat hij voor u zal zorgen als de goede herder. En zondig niet tegen de Heilige Geest. Hij heeft immers uw weerbarstig hart omgebogen. O, wees dankbaar voor zijn bemoeienissen En daarom bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt, tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd. Met alle boosheid, maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander. Gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Dan wordt de drie-enige God een beleefde werkelijkheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 86, het zesde vers. Zullen wij bidden en danken. Barmhartige drie-enige God, heb dank dat wij hier mochten mediteren over wie u bent. Heer, het woord is verkondigd. De oproep heeft geklonken. Heere, wilt u het door uw geest in het hart brengen. Dat wij zien dat we zonder u niet verder mogen en kunnen. Dat wij u, de drie-enige God, moeten kennen en liefhebben. Heere, wij vragen u om uw genade in ons hart. Dat er een verlustiging mag zijn in het welbehagen van de Vader. Dat er een liefdevolle aanbidding mag zijn van de Zoon. En dat er een dankbare aanbidding mag zijn van de Heilige Geest. O, u drieënig God, zij al de eer. Heere, wil ons gedenken deze komende week. Gedenken ieder van ons. Bewaar ons over de wegen. En zie een gunst op ons neer. We bidden ook voor onze kinderen die nu over zijn vanuit Canada. Heere, wil ook hen gedenken. Hen ook een veilige terugreis geven en ook daar voor hen zorgen in elk opzicht. Heere, doe weg onze zonden en gedenk ons in genade om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 52, het zevende vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.